En nog steeds zijn wij in Psalm 51. In het laatste gedeelte. Inderdaad. Vers 18 van Psalm 51. Want gij hebt geen lust tot offeranden. En ik heb u al gezegd vorige keer, geloof ik, dat je hem zou lezen als: maar ik zal ze geven. Gij hebt geen lust tot offeranden, maar ik zal ze u geven, niettemin. In de zin van: u eist het niet, maar ik geef ze toch. Voor mensen die aan bed gewend zijn, is dit heel moeilijk. Reken erop dat de Statenvertalers aan bed gewend waren. Echt wel, de 17e eeuw. Hè? Dordrecht, praat me er niet van. Maar men zou begrijpen dat de belangrijkste offers, de hoogste offers eigenlijk onder de Levitische inzettingen, waren vrijwillige offers. Er waren er 5, je kunt ze terugvinden in de eerste hoofdstukken van Leviticus, ja, inderdaad. En van de 5 zijn er 2 verplicht, dat wil zeggen het schuldoffer en het zondoffer. En de andere 3 offers, dat zijn dan het dank- of vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer als zodanig. Er zijn 3 verschillende en die waren niet verplicht, die waren vrijwillig. En dat is precies de situatie waarin wij leven onder het Nieuwe Verbond. In het algemeen onder de wet, onder religie, is alles verplicht. Nou ja, als het niet verplicht is, is het verboden. 1 van de 2. Net als in Nederland, hè? Dat weet je. Hè? Maar goed. Maar wij zijn juist vrijgemaakt van de slavernij, heet het, dienstbaarheid. Van de slavernij, met name van de wet, ook van de zonde trouwens en van de dood. Maar in bijzonder van de slavernij van de wet. En we zijn in de vrijheid geplaatst, maar de bedoeling van die vrijheid is wel degelijk dat we van die vrijheid gebruik maken om ons in dienst te stellen van de Heer onder het Nieuwe Verbond. Wij zijn bekwaam gemaakt, vrijgemaakt, bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn. 2 Korinthe 3. En daarna is de keus aan ons. Het hoeft niet, het is niet verplicht. Maar het is de logische consequentie van onze zaligheid. Dat staat trouwens ook in 1 Korinthe, want daar staat: gij zijt duur gekocht. En dan 2 commentaren: word geen dienstknecht van mensen. En de andere was: gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En voor dat doel worden wij opgeroepen. Het is niet verplicht, maar we worden opgeroepen om met vrijmoedigheid, hetgeen betekent dat dat initiatief dan toch van ons uitgaat, om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, om ons aan degene die op de troon zit te onderwerpen, om hem te dienen. En wanneer wij dan een dienstje krijgen, heet dat genade. Zoals Paulus zei, door genade ben ik wat ik ben. Maar hij zei ook door genade, ik heb deze genade ontvangen om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat was Efeze. Hoofdstuk 3 voor de gelegenheid. En we spreken trouwens in het algemeen in evangelisch jargon over genadegaven, wat feitelijk een pleonasme is. Het is 2 keer hetzelfde. Maar die gaven bestaan daaruit dat we een loopbaan gekregen hebben, een job. Nee, niet een douceurtje. Een douceurtje. Is dat Nederlands of niet? Ja. Niet een cadeautje, wij kregen 1 baan. En dat is genade. Dan heb je iets om op zinvolle leven de dagen die je over zijn in het vlees door te brengen, zei Petrus. Om niet de heidenen wil, maar Gods wil te volbrengen de dagen die ons over zijn in het vlees. Over die dingen gaat het. En zo was het met de Heer Jezus, die ging ons voor. Ik weet niet meer, misschien heb ik dat vorige keer gezegd. De Heer ging ons voor, hij stond op uit de dood en zei: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En de bedoeling is dat wij dat precies datzelfde zeggen. Hier ben ik, wedergeboren en wel, nieuw leven ontvangen. Hier ben ik om uw wil te doen. En anders lees ik hem gewoon uit Romeinen 12, vers 1. Dat vind ik altijd de mooiste, meest fundamentele schriftplaats in dat verband. Zo bid ik u dan, door de ontfermingen Gods, Romeinen 12, vers 1, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Dat is waarin de Heer Jezus ons voorging. En wij volgen hem daarin. En dat is des te meer klemmend, maar dan wordt hij nog moeilijker. Omdat toen de Heer zijn lichaam ter beschikking stelde, was dat inclusief u en mij, want wij zijn leden van zijn lichaam. En doordat hij zijn lichaam geofferd heeft, dat is de Hebreeënbrief, zijn wij dus geheiligd. Dat staat er ook, dat is Hebreeën 10. In die wil van God die hij gedaan heeft, zijn wij geheiligd. Enzovoorts. Dat wil zeggen, wij volgen hem en sluiten ons daarbij aan, erkennen dat wij in die positie zijn en zeggen, Heer, wie ben ik om uw wil te doen? Zo gaat het. En die geeft ons dan inderdaad wat te doen. En dat is de samenhang van deze verse. Want er staat vers 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden. Maar ik zal ze u geven. Dat wil zeggen, het wordt niet geëist. Maar de psalmist, degene die hier spreekt, zegt niet te min offer ik, maar nu vrijwillig. En het resultaat daarvan zal zijn dat mijn lippen uw lof verkondigen. En die samenhang van een offer en het verkondigen of het spreken van de woorden Gods en daarmee tot eer van God, dat is precies wat wij vinden in Hebreeën 13. Waar staat, eerst in vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, met terminologie die ontleend is aan eigenlijk aan de oudtestamentische geschiedenis van Israël in de woestijn. Die geschiedenis heeft een profetische betekenis en wordt op ons van toepassing gebracht. Wij zouden buiten de legerplaats verzamelen tot de Heere, zoals ooit Israël daartoe werd opgeroepen om de legerplaats te verlaten en zich te melden bij Mozes en de tent der samenkomst die zich hadden opgesteld buiten het legerkamp van Israël. En er staat hier, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, daarmee zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, in de zin van geen blijvend koninkrijk, maar wij zoeken de toekomende stad, Jeruzalem, en dat is dan weer koninkrijk, dat weet u, hè? Goed. En dan meteen, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Een lofoffer. Wat lazen wij? In Psalm 51, vers 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. En hier in Hebreeën 13, vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. En er staat achter wat dat lofoffer dan meer concreet inhoudt. Hebreeën 13, vers 15. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Nou ja, dat is wat het is dus. Het is in de eerste plaats het spreken van de woorden Gods. Het zij als een persoonlijk getuigenis, dat kan. Het zij ook in de zin van prediking of onderwijzing, wat het maar is. Maar het is niet alleen verkondiging. De bedoeling is natuurlijk dat wij als kinderen Gods altijd de gedachten en daarmee de woorden Gods koesteren. Zoals de apostel zei, uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. Maar zout is een beeld van het woord van God. Als conserverend. Het smaak maken bovendien geeft het leven inhoud. Zin. Maar goed. Maar het offer bestaat dus uit de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Daarna ook uit de vrucht der handen, om zo te zeggen. Dat is volgende vers in Hebreeën. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, enzovoort. Want aan zodanige offeranden, dat heet ook offer. En het is goed op te merken dat wij niet alleen maar een deel van onszelf aan de Heer ter beschikking zouden stellen, maar geheel. Wij zijn geheel zijn eigendom. Het is een totaal offer. Ja. Daar lezen we nog over, maar dan moet ik eerst weer terug naar Psalm 51. De uitdrukking vers 18 in Psalm 51, gij hebt geen lust tot offeranden. Daar hebben we het al over gehad. Dat wordt ook in Hebreeën aangehaald. Dus drie hoofdstukken terug in Hebreeën 10. En daar kom ik nou maar niet meer op terug. Maar het idee blijft dat al die oud-testamentische offers, die konden nou helemaal niet zalig maken. Ze hebben slechts een zinnebeeldige betekenis. Niet meer en niet minder. Ze zijn bovendien bijbels. Maar enig direct, praktisch, kausaal nut hebben ze niet. En dat is wat de Bijbel er ook van zegt, hè. Ik kan een mens niet reinigen. En God heeft er geen belang bij. God kan met mensenhanden niet gediend worden. God heeft niks nodig, zei Paulus. En dat was niet omdat er iets veranderd was. Dat was altijd al zo. Goed. En dan vers 19 van Psalm 51. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Wat zouden wij de Heer aanbieden? Iets waar hij wat aan heeft? Waar zou je wat aan hebben, denkt u? Wat zou je ermee moeten? Nou ja, je kan wat bedenken, maar het wordt een beetje, ja, het wordt een beetje lacherig dan, hè? Wat moet hij ermee? Hè? God heeft niks nodig, zei Paulus. Als je dan toch tot God komt, zou je komen met een gebroken geest. Staat er? Dan wel een gebroken, dan wel verslagen hart. Geest en hart slaat op het inwendige. Dus de inwendige mens heeft van doen met de eerste plaats de gedachten. Misschien moet ik zeggen de verbeelding, maar dat woord kan je naar een heleboel kanten oprekken. Maar waarschijnlijk is het dat. Maar een gebroken geest, een verslagen hart, is een, weet je het, heet het desperate, hoe heet het? Wanhoop, dank u broeder, heb je ervaring? Of?
Ja,
ja. Ja, ja, dat helpt, dat helpt. Wanhopig, zo is het maar net. Wij zouden als mens nou eens moeten toegeven dat er geen hoop is. Er is geen hoop. Alles komt maar voorbij. Het komt op en het gaat weer onder. En niet alleen de zon en de maan, zal ik maar zeggen. Het is met alles zo. Er is helemaal geen hoop. Sukkelt maar voor. Het ene geslacht komt en het andere gaat. En die aarde blijft staan en wij lopen eroverheen. Dat is het Bijbelse beeld. We waarschijnlijk kijken om ons heen, denken we gaan er wat van maken. En voor het zover is zijn we weer vertrokken. En komen erachter dat er niks mee te beginnen valt. Dat is wat de prediker zegt. En die heeft groot gelijk. En los daarvan zegt hij, en God doet iets, God doet een werk. En wij kunnen er niet eens wat aan toe doen of aan afdoen. God doet zijn werk toch. Hij is niet van ons afhankelijk. Hoezeer wij dan ook opgeroepen worden om betrokken te zijn, ik zeg het voorzichtig, om betrokken te zijn in het werk des Heren, God heeft ons niet nodig. Hij wil ons gebruiken, maar dat is een ander ding. Het is genade dat we erin betrokken mogen zijn. En daarin dragen we ook verantwoordelijkheid. Ernstig genoeg, want het is bepalend in ieder geval voor onze toekomst. En voor, nou wat de broeder al zei in zijn inleiding, voor onze erfenis, voor ons loon of wat er maar wezen mag, lijkt mij toch belangrijk genoeg. In ieder geval, de Bijbel zegt dat. En de Bijbel zegt het ook andersom. Zegt, als je die erfenis mist, dan daar krijg je spijt van. Maar dan is er niks meer aan te doen. Dat is Hebreeën 12. Om die laatste hoofdstukken van Hebreeën. Ja, maar goed. Hè. Maar men zou toch... Ik kan het u wel illustreren aan de hand van Ezechiël 37. Daar zijn wij terecht bij een profetie over het toekomstige, definitieve, echte herstel van Israël. Zeg maar de wedergeboorte van Israël. Dat is in het redelijk bekende visioen. Want visioen is redelijk bekend, de verklaring niet, maar doe maar. Het visioen van Ezechiël, waarbij hij neergezet werd, vers 1, in het midden ener vallei, een vlakte, dezelfde nu was vol beenderen. Zeer vlak. Er is ook wel niks aardigs aan. Hoewel, wij in Nederland zijn eraan gewend. Als alles vlak is, is het niet mooi. Dat weet u toch. Hè? Ze dood. Maar in de midden een of andere zelf nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. Dat wil zeggen, dood. Waarna de vraag is, zullen die beenderen weer levend worden? En hij zei, en de Ezechiël zei, heren, heren, you know, gij weet. In het Nederlands kan je dat niet zeggen, dan wordt het gij weet het. Vind ik altijd jammer, hè. In het Afrikaans zeggen ze gewoon, je weet. Je weet. U weet het. En dan komt er een profetie die erop neerkomt dat op een of andere wijze dat Israël weer herlevend zal in de toekomst. Op de details ga ik nou niet in, want dan moet ik uitleggen dat het aanvankelijk helemaal niet gaat zoals het had moeten zijn. Hè? Dat weet u toch. Er ontstaat een dood lichaam. In het dood lichaam wordt niet weer levend. De profetie begint opnieuw. Dan moet Ezechiël opnieuw profeteren. Dode lichaam als beeld van de tegenwoordige Joodse staat. Waarvan gezegd wordt waar het dode lichaam is. Dat is in Matthäus 24, staat er letterlijk zo. Het kan niet misverstaan worden waar het over gaat. Waar het dode lichaam is, worden de arenden verzameld. Ziet er niet best uit. Voor de Joodse staat zal uitlopen op verwoesting tot het einde aan toe. Het is vastelijk besloten. Daniël 9, vers 26 en 27. Ik kan er ook niks aan doen. Ik laat het trouwens wel uit mijn hoofd om er wat aan te doen. De Bijbel leert het zo, hè. Maar dan moet er opnieuw geprofeteerd worden vanaf vers 9. En dan dat gebeurt en er wordt gezegd... Tot de geest, zo zegt de Heere, vers 9, gij geest komt aan van de vier winden. Komt aan van de vier winden. U weet toch waar dat is, de vier winden? Waar het ook is, het is waar Israël heen verstrooid geworden is. Want daaruit zouden ze terugverzameld worden. Staat op vele plaatsen. Van over de hele wereld, ja. Goed. Gij geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Weet u nog dat de Heer bij zijn discipelen kwam en op hem blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Ja, precies. Blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Je bent trouwens ook gewoon terug in Genesis bij de schepping van de mens die geformeerd werd uit de stof van de aardbodem en God blies in hem... in zijn neusgaten heet zoiets de geest of adem des levens, of hoe je dat maar vertaalt. Maar, en toen werd de mens een levende ziel, staat er. En hier is sprake van dat geblazen wordt in deze gedoden, nou ja, beenderen in het visioen, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als zij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Dat zijn termen, gans zeer groot heer, die je zouden moeten herinneren aan de oorspronkelijke beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Sarah, aan Isaac, aan Rebecca zelfs, en daarna aan Jacob, en vervolgens aan, hoe heet hij ook weer? Efraïm. Ik moest even een bladje ontslaan. Efraïm. Zodat u ziet dat ik het niet erg ver gehaald heb. En er staat hier allemaal bij, hè. Efraïm, ja. Ze zouden worden tot een menigte van volkeren, tot een volheid van volkeren, tot myriaden van mensen en wat dat maar was allemaal. Maar een gans zeer groot heer, het gaat over Israël. Kijk maar, vers 11, volgende vers. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls. Ik kan het tegenwoordig niet nalaten om te zeggen dat als je in die oud-testamentische geschiedenis leest over het ganse huis Israëls, over het huis Israëls, dat Juda daar niet eens bij hoort. Hè? Het is het huis van Israël en het huis van Juda. En daarna, maar daar ga ik allemaal vandaag niet op in hoor, maar ik zeg het toch maar even, Ezechiël was weliswaar net als Daniël onder de ballingen een profeet, maar na mijn beste weten en eer en geweten, Ezechiël bevond zich niet onder de Joden in ballingschap, maar onder het huis Israëls in ballingschap. Bij de rivier Chebar staat er, en de rivier Chebar ligt niet in Babel, die ligt in Assur. De Geboer, ik vind het altijd leuk dat iedereen zoekt, waar is die rivier? Men kan het niet vinden. Kijk maar in je Bijbelse handboeken. Ze kunnen die rivier nooit vinden. Maar ja, men heeft eerst bepaald dat het in Babel moet liggen en kan het dan niet vinden. Maar het ligt niet in Babel. De Geboer staat nog gewoon op de kaart. Ook vandaag ligt veel noordelijker, 500-600 kilometer noordelijker van Babel in het gebied van Assur. Maar goed, hij was onder de 10 stammen in de ballingschap in het huis van Israël. Hebben jullie die? Goed. En er staat hier, toen zei hij tot mijn mensenkind, deze benen zijn het ganse huis Israëls. Kom er zo terug hoor. De profeet ook. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Let op, niet hun beenderen zijn verdord. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. En nog een keer, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Wat stond er in de psalm? Hoe moet je bij de Heer komen? Als je tot de Heer nadert, dat heb ik wel eens uitgelegd. En naderen tot God wil zeggen offeren aan God. Hè? Dus een en hetzelfde Hebreeuwse woord. Men nadert tot God, men komt tot God. Hoe kom je? Met een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. En dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt voor ons eigenlijk ook. Als we denken dat we de Heer nog wat te bieden hebben, moeten we nog een boel leren. En sommigen leren dat nooit. En degenen die het leren, leren dat dikwijls met geweld in de praktijk. Maar goed, ik spreek broeder Fuik straks nog. Hoezo wanhopig? Ja, dat is niet verkeerd. Hoop hebben wij. Maar dat is een zalige hoop, een levende hoop die we hebben op grond van de belofte Gods. Dat is een heel ander ding, op grond van het woord van God. En als deze beenderen zeggen, wij zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden, dan zullen ze komen tot de Heer. Pas. En eerder niet. En wat betreft Juda, het Joodse volk, weten we dat, zeker dat het zo is. Tenminste, Nou ja, oké, dan weten we zeker dat het zo is, want van het Joodse volk in elk geval leren we uitgebreid dat over staat en stad die verdrukking zal komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En die verdrukking is zo ernstig dat het hen ertoe brengt om alsnog de naam des Heren officieel aan te roepen, die dan dus inderdaad verschijnt. En dat is het begin van de praktische wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Pas als er geen hoop meer is en Jeruzalem verwoest wordt. Of zoals Zacharië 14 zegt, Jeruzalem, de Heer zal zelf alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem, de stad zal ingenomen worden, et cetera, et cetera. En te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zo staat het er. En dat is dus op het moment dat alle hoop in ieder geval voor Joodse staat en stad is afgesneden. We lezen trouwens hierna in Ezechiël 38, maar meer nog in Ezechiël 39, dat dat gebeurt. Worden die gebeurtenissen beschreven aan het eind van de 70ste week. In het bijzonder in hoofdstuk 39 trouwens, waarna zelfs vermeld wordt dat men daarna inderdaad, hoe lang was het ook weer, 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land te ruimen. Jongens, mensen, er is wat. Er is geen hoop. Niet voor het volk. Men zou tot de Heer komen. En dan pas is er hoop, maar dan begint alles van voren af aan. Dan moet van de grond af aan het land herbouwd worden, om zo te zeggen, in cultuur gebracht worden. Maar ook van de grond af aan moet het land bevolkt gaan worden, omdat de 70ste week eindigt met dat er geen leven meer in het land over is. Volgens de profetieën, die je dan voor dat doel naast elkaar moet leggen, maar zo is het nou eenmaal. Hè. Velen zijn daar helaas blind voor. Die zien, willen wel zien een toekomst voor Israël, maar denken dat dat betekent dat het uiteindelijk goed zal aflopen met deze tegenwoordige zionistische Joodse staat. Ik moet u zeggen, nee, dat loopt niet goed af, dat loopt helemaal verkeerd af. Het enige wat je voor ze doen kunt, nou ja, dat is voor iedereen, hè. Het enige wat je voor ze doen kunt, is het evangelie brengen. Dat je onderweg wat hulp verleent aan mensen, dat is helemaal niet verkeerd, dat is goed. Maar het gaat om het brengen van de boodschap, uiteraard. Hè. Eerst de Jood. Toch? Romein 1. Onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Vers 12 van Ezechiël 37. U denkt, wat heeft dat allemaal nog met Psalm 51 te maken? Dan moet ik u zeggen, nou, het heeft in ieder geval ook te maken met Psalm 52. En die staat voor vanavond ook nog op het programma. Dus, lach je weer even uit? Jazeker. Ja, dat dacht ik al. Nou, we gaan verder. Vers 12. Daarom profeteren, zegt tot hen, omdat zij zeggen, onze hoop is, onze verwachting is afgesneden, onze beenderen. Wij zijn dood. Daar begint het met ons ook mee, wij geven aan de Heer toe. Wij zijn dood door de misdaden en de zonde. Of wij zijn dood omdat één voor allen gestorven is. En we komen tot hem om van hem nieuw leven te ontvangen. Daarom profeteren, zegt tot hen, zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Let op waar het woord graven vandaan komt hier. Is ontleend aan de dorre doodsbeenderen. Gaat het over letterlijke beenderen? Nee, het gaat over mensen en eigenlijk over een heel volk. En als er staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, is dat een woordkeus ontleend aan dat die beenderen verzameld worden, tot elkaar komen en een gans zeer groot heer vormen. Maar het is niet een lichamelijke opstanding van individuen. Heb u dat nog? Dat kan niet. Je kan het trouwens dan ook nergens plaatsen in het schema, zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in 1 Korinthe 15. Want daar wordt de opstanding van de rechtvaardigen slechts verdeeld in 3 fasen. De eerste is Christus. Het Tweede is, allen die van de Christus zijn in zijn toekomst. Dat is de opname van de gemeente, die trouwens in het eind van het hoofdstuk uitgebreider wordt uitgelegd. En daarna heb je nog de volleinding van de opstandingen. En dat is op de jongste dag. Het is dus niet in de wederkomst van Christus. Heb je dat?
Het is
ja.
Hetzelfde als Hosea 6. Na twee dagen zal ik u weder.
Ja, het is hetzelfde als Hosea 6. Na twee dagen zal ik u weder levend maken. Op de derde dag zal ik u doen herrijzen. Dat is wedergeboorte in dat geval van een staat, van een volk, een natie. Want God rekent niet alleen met individuen. Hij rekent ook met volkeren als groep. Als volk, als familie. Dat kan niet anders, want anders had hij nooit Israël kunnen uitverkiezen. Als volk. Toch? Ja. Het zijn twee verschillende dingen. Maar ik lees verder. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, o Ami. Dat is de verbinding met Hosea. O Ami, mijn volk. Ik zal u brengen in het land Israëls. Zo heet het land nou eenmaal in de Bijbel. Dat is een van de namen. Eretz Israël. Tot vandaag heet het zo, hè? Ook bij de Joden. Eretz Israël. En gij zult weten dat ik Jehovah ben. Dat is die naam die zij weigeren om religieuze redenen uit te spreken, nota bene. Als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk Israël wordt geacht begraven te zijn onder de volkeren. En daaruit worden terugverzameld. Ja. En ik zal mijn geest in u geven. Blaast in deze gedoden. Ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Dat wil zeggen, zij zullen tot geloof komen en de Heilige Geest ontvangen, zoals wij ook in onze dagen. Alleen, in dit geval heeft het tot gevolg niet dat ze verzameld worden naar de hemel, maar dat ze verzameld worden naar Palestina, zeg maar. Dat is niet de goede naam, maar naar het land Israël, hè? En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan meteen, want dat moet ik nu wel, wijders geschieden des Heere woord tot mij. Gij nu mensenkind, neem u een hout. Boom zou ik toch prettiger gevonden hebben, want ets is hout, maar ook een boom, hè. Een boom, neem u een boom. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Hier vind je dus melding gemaakt van de twee huizen van Israël. De een heet Juda, de andere heet Jozef of Efraïm. Wat hetzelfde is, want Efraïm is zoon van Jozef. Juda is de stam, de koninklijke stam, de stam waaraan het de scepter werd toegewezen. En Jozef, dan wel Efraïm, is de stam met het eerstgeboorterecht. En beide hebben metgezellen bij zich, hè? Want dat weet u toch, je mag het niet zeggen hoor, want het is zo racistisch als wat. Maar wat Juda betreft, een zeer groot deel van wat zich Jood noemt, heeft geen druppel Joods bloed in de aderen. En is zelfs van, het zij Edomitische afstamming of van andere volkeren, die van de namen nu maar even snel inslik. Edomitisch, ja. Dat wordt verzwegen, ik weet niet waarom. Maar het is een algemeen bekend gegeven dat in de tijd de Edomieten uit Petra en het gewerfde van Paran verjaagd werden door de Nabateeën. En zij kwamen de Edomieten kwamen te wonen in het zuiden van Israël en hebben zich vermengd met de Joden. Sterker nog, ze werden verplicht Joods te worden. En iemand was de koning der Joden, namelijk Herodes, was dus Joods, maar hij was een Idumeer, staat er in de Grieks voor. Hij was van de stam van Edom. Een Edomiet. Er zat geen druppel Joods bloed in. En wij zijn heidenen, zeg maar, hè? En als wij willen, kunnen wij Joods worden. Ja, daar hoef ik niet eens voor geopereerd te worden, broeder. Nee. Aan je neus bedoel ik. Oh ja, kom maar. Kom maar. Het blijft een gok. Ja, het blijft een gok. Maar zo is het. Dat kan en daar hoef je geen druppel Joods bloed voor te hebben. En, nou goed, het is bekend. En bekend is ook dat het veruit het grootste deel van wat wij Askenazische Joden noemen, de Askenazim, sowieso niet Joods is, omdat de afstand van de Gatsaren, heel volk wat in de tijd tot de Joodse religie is overgegaan, in de 7e eeuw geloof ik. Maar ja, het was voor mijn tijd, dus je moet me niet kwalijk nemen dat ik daar de jaartallen niet bij heb. Maar dat is gebeurd. Enzovoort. En aan de andere kant is hetzelfde natuurlijk. Nee, binnen het Jodendom is daar die tweestrijd tussen de Askenazische Joden en de Sefardische Joden. De Sefardische Joden beschouwen zich veel meer Jood dan de Askenazim zijn. Want van de Askenazim weet iedereen dat dit is. Het is maar, qua afstamming is het nauwelijks Joods. Dus de Sefardische Joden voelen zich verheven boven de Askenazische Joden en houden dus ook hardnekkig vast aan een andere uitspraak van het Hebreeuws dan de Askenazische Joden. Bovendien, Jiddisch schijnt een Joodse taal te zijn, maar niet van de Sefardische Joden. De Zuid-Europese Joden zijn dat. Weet u wel, de Spaanse, Portugese Joden, Italiaanse, wat het maar was, Noord-Afrikaanse, toen maar. Dat is verschil. Maar Joods is Joods op grond van religie. En er zijn een heleboel metgezellen bij, die worden hier vermeld. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Jozef. Het huis van Jozef, dan wel het huis van Efraïm. Voor de 10 stammen van Israël. Want daar roep ik altijd van. Omdat ik er 100% van overtuigd ben. Dat zijn de Anglo-Saxische volkeren. Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Er zijn nog veel meer namen voor, maar dat zijn ze dan. Maar het is net zo goed met metgezellen. De vreemdelingen binnen uw poort is een Bijbels begrip. Maar waar het me om gaat is dat hier beschreven wordt dat wanneer die door het doodsbeenderen levend worden en dit ganse huis van Israël enzovoorts, dat gans zeer groot heer uit vers 10, dan is er ook sprake van de hereniging uiteindelijk, eindelijk, van, jaartje 3000, ja, van Juda en Jozef. Dat wil zeggen van de 2 stammen en de 10 stammen van Juda en Israël. Dat is nog niet gebeurd, niet in het verleden, dat zal pas in de toekomst gebeuren. Waarbij de profeten zeggen in het algemeen dat het aandeel, dat wil zeggen het bevolkingsaandeel van Israël, dat wil zeggen van Jozef, Efraïm, de 10 stammen van Israël, veel, veel groter zal blijken te zijn dan het aandeel van de stam van Juda. En de Joden zullen zeggen, wie zijn dat allemaal? Wie zijn toch deze? Waar komen zij vandaan? Ja. Moeten ze ineens de tenten groter maken en de haringen breed uitzetten. Wat was dat? Jesaja 54, onder andere dan, enzovoort. Hè. En dan roepen ze, wie zijn toch deze? Het vermakelijke daarvan is dat Jacob dat al riep toen Jozef bij hem op bezoek kwam. En hij zei, wie zijn deze? En toen zei Jozef, dat zijn Efraïm en Manasse, dat zijn mijn zonen. En veel later in de profetie, in Jesaja, vind je dat, dat men zegt, wie zijn toch deze? Dan gaat het over de terugverzameling van Israël, heel Israël, in de dagen van de Messias. En dan staat er ook, wie zijn toch deze? We dachten dat we alleen waren, maar waar komt die massa vandaan? Het is dezelfde vraag als die van Jozef. En zelfs in de Joodse religieuze traditie, in de Joodse overlevering, wordt gezegd, ja, dat slaat op de vraag van Jozef in de tijd. Wie zijn toch deze? Want wie het zijn? Wel, dat zijn de zogenaamd verloren 10 stammen van Israël. Zogenaamd verloren dan, hè? Ze werden niet meer als Israël gerekend, maar ze zullen dan alsnog als Israël erkend worden op grond van geloof en deel hebben aan dat totale volk. Dat moet ook wel, want even later vind je dus inderdaad dat er 144.000 dienstknechten Gods verzegeld worden uit 12 stammen van Israël. En dat kan dus alleen als Juda aangevuld is geworden met Jozef, om zo te zeggen. Als het het tweestammenrijk of wat er van over is, weer is aangevuld met het tienstammenrijk of wat er van over is. Ongeacht wie dat nou precies zijn, want daar heb ik het eigenlijk niet over. Hè? Dat is het punt. Het gaat erom dat de Bijbel over die dingen leert. Nou, dit moet duidelijk zijn, want ik moet twee houten nemen met de naam van Juda en de andere met de naam van Jozef. Inclusief hun metgezellen, dat wil zeggen dat zijn de gabbers. Zo heet dat in het Hebreeuws, de gabbers. De vreemdelingen binnen de poorten. En dan staat het, doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één boom, één hout. Dat ik liever boom heb, is omdat de boom in de Bijbel altijd al een beeld is van een volk. Zoals bij ons ook de stamboom. Het heet een boom met takken en rijstjes die eruit voortkomen. Enzovoorts, hè? Maar goed. Doe gij ze tot elkaar nader, het een tot het ander, tot een enig hout, en ze zullen één worden in uw hand. Ze groeien aan elkaar. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn, zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. Let op dat je hier de namen Israël en Juda naast elkaar hebt, waarbij Israël niet Juda is. En Juda niet Israël. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En ik zal ze maken tot één hout. En ze zullen één worden in mijn hand. Nou goed. En dan vers 21. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk. In het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer twee volken zijn. Wanneer niet? Ja, na hun bekering. En dus na de wederkomst van Christus. Dat kan niet anders, want het Joodse volk sowieso komt pas tot bekering bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Eerder kan dit dus niet gebeuren. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dat zijn ze nu dus wel. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met de verfoeselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot volk zijn, mijn volk, lazen wij dat straks. En ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Duidelijk is dat het gaat over de Messias, die hier met zijn achternaam genoemd wordt. Hè? Jezus, gij zoon van David. U weet wel, Davidson. Davidsma, ja, of Davidstra, oh, dat kan ook, ja. Ja. Mijn knecht David zal koning over hen zijn, de Messias. En zij zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Want onder het nieuwe verbond worden die rechten en inzettingen in de harten der mensen geschreven. En dat nieuwe verbond wordt hierna dan ook genoemd. Namelijk in vers 26 zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten, zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in de midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En zo verder. Dan gaat het over de bekering en terugverzameling van Israël. En uitdrukkelijk niet maar Juda, maar 2 en 10 stammen. Alle stammen van Israël bij elkaar. Maar het gebeurt pas, en zo gaan we weer terug naar Psalm 51. Het gebeurt pas als zij zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden en dat soort dingen meer. Zo zou men tot de Heer komen. Waarmee u ziet dat deze woorden wel degelijk op Israël ook van toepassing zijn. Psalm 51. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Vers 19, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Zo zal men tot de Heer komen. En hij zal ze niet verwerpen, hij zal hen maken tot zijn volk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij de namen Sion en Jeruzalem meteen tegenkomen in het volgende vers. Doe wel bij Sion. Naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dat dat letterlijk zal gebeuren, daar ben ik wel van overtuigd. Maar dat het in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis heeft, daar ben ik nog meer van overtuigd. Namelijk, het gaat om de bouw van dat koninkrijk van de Messias. Uit het huis van David. Want Sion en Jeruzalem zijn termen voor het koninkrijk in zijn geheel. Al is het dan historisch de hoofdstad. En zo gebruiken wij tot vandaag namen van hoofdsteden ook. Ter aanduiding van het hele land, toch? U weet wel, Den Haag en wat hadden we nog meer? Cairo, ja, ook, ja. En Brussel. Laat maar. En Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk van Christus. Daar is het de uitdrukking van, ook als letterlijke stad. En vandaar dat het koninkrijk van Christus wordt uitgebeeld in Openbaring 21 en 22 in het visioen over een nieuw Jeruzalem. Het is het koninkrijk feitelijk. Waarbij trouwens de namen van 12 stammen een rol spelen, hè, in dat visioen. Maar daar heb ik het verder niet over. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Je bent hier bij het herstel van Israël, feitelijk. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Want dan zal Israël een priesterlijke taak vervullen. Dan zal Israël geofferd zijn aan, dan wel gewijd zijn aan de dienst van God. Dan zal Israël die priesterlijke functie vervullen en het woord van God ook daadwerkelijk verkondigen. Over heel de wereld, aan alle volken, met als resultaat de schare die niemand tellen kan. Dat is in het kort Openbaring 7. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Een volkomen offer. Daar had ik het er straks al even over. Gaat maar niet om een deel, gaat om het geheel. Wij zouden in volkomen overgave tot de Heer komen, zoals de Heer Jezus zelf in volle overgave zijn hemelse Vader diende. Zoals hij het nu trouwens ook doet in zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zo zouden wij met al wat we hebben en zijn tot God gaan en zeggen, hier ben ik. En in de toekomst zal dat gebeuren met heel Israël. Of misschien moet je zeggen met alle Israëlieten. Nou ja, wat er van over is. Wat niet is omgekomen in de grote verdrukking, maar wat tot bekering gekomen is. Hè? Wat gehoor gegeven heeft aan het woord van God, uiteraard. Ja. Nee, wij weten over een grote verdrukking, over het Joodse volk, over uw volk en uw heilige stad. Maar we zouden ook moeten weten over de dag der benauwdheid van Jacob. Dat is grote verdrukking, ja. Maar met die term wordt bepaald niet alleen Juda aangeduid. Afgezien daarvan, we hebben in het Oude Testament nogal wat profetieën die exclusief spreken over de 10 stammen van Israël die in verdrukking zouden terechtkomen. En die daar gelouterd zouden worden, enzovoorts. Het geldt niet alleen maar voor Juda, hè? Nou, in de toekomst. Dus offeranden der gerechtigheid aan brandoffer, een offer dat gans verteerd wordt. Dat is eigenlijk een soort uitleg van het brandoffer. Dat is de hoogste van alle 5. Het wordt totaal geofferd, dat wil zeggen het wordt totaal gewijd aan de dienst van God. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat wel gezegd wordt met letterlijke termen, maar dat dat overdrachtelijk bedoeld is. Hè? Zullen zij varren offeren? De var staat voor vruchtbaarheid. De var is een stier. Bloed van stieren en bokken wordt in de Bijbel over gesproken. De varren. Daar is het woord farao trouwens ook van afgeleid en zo. Hè? En ons woord vrucht. Ons woord vrucht trouwens ook. Zie? Maar het punt is dat vrucht gedragen heeft, dat de vrucht is voortgebracht, dat het volk als zodanig tot bekering gekomen is en als zodanig wordt die vrucht inderdaad geofferd. En Israël zal het eerste volk zijn dat tot geloof komt, officieel. Het maakt het tot eersteling, eerstgeborene, tot eerste vrucht van de oogst. Maar de eerste vrucht van de oogst wordt nog eenmaal geofferd. Volgens de voorschriften. Dat zal met Israël gebeuren in de toekomst. Niettemin Israël blijft daarmee een volk op aarde te midden van de volkeren, maar wordt gesteld over de volkeren. Vandaar dat je hebt een Israëlitisch wereldrijk dan, met de Messias zelf als de koning. En wat betreft de gemeente, wij zijn net zo goed een volk van eerstelingen, maar wij worden weggepromoveerd. Nee, gepromoveerd. Maar gepromoveerd naar een hemelse positie. Als volk van eerstelingen, maar in een positie boven die van Israël. Maar goed, dat heb ik u al heel vaak voorgehouden. Je moet die rangorde in de gaten hebben en dan begrijpen dat profetieën over Israël net zo goed over de gemeente kunnen gaan. Dat is niet altijd zo, maar het kan heel eenvoudig, omdat het in beide gevallen gaat om een volk verzameld uit de heidenen voor de naam des Heeren. En het zou zijn een koninklijk priesterlijk volk. Alleen het verschil is dat wij zijn gekomen niet tot Sinaï, maar tot Sion, maar dan het ontastelijke Sion, zegt Hebreeën 12. Terwijl wat Israël betreft, het zal niet komen tot Sinaï, maar het zal komen tot Sion, maar dan is het de tastelijke berg. Wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Israël in de toekomst zal komen tot Jeruzalem. Van hieruit staan we meteen op het goede been, om zo te zeggen, vanuit Psalm 51... waar we heel duidelijk terecht waren bij een gelovig overblijfsel van Israël, met name in de toekomst. Neem niet weg dat die dingen op ander niveau op de gemeente van toepassing zijn. Maar over de toekomst gaat het in elk geval. Over David zelf kan het nauwelijks gaan, hè, want dat weet u. Hè. David kan moeilijk zeggen, doe wel bij Sion en bouw de muren van Jeruzalem op. Dat had de man net zelf gedaan allemaal, hè. Of dat ging hij doen, maar dat had hij net zelf gedaan. Maar het gaat over toekomstig herstel, uiteraard. Daar hangen ook de volgende versen, eigenlijk de volgende psalmen mee samen. In ieder geval de vier die nu volgen, die alle vier heten een onderwijzing van David. Daar hebben we het al eerder over gehad, want al eerder kwamen wij psalmen tegen met dezelfde titel. Maschil, een onderwijzing, instructies van David, en dat geldt ook voor de term opperzangmeester, die hebben we ook uitgebreid besproken, dus dat doen we nou niet meer. Maar het betekent feitelijk met het oog op de toekomst, met het oog op de eeuwigheid. Zo is het trouwens ook vertaald in de Septuaginta, wat geen een Joodse vertaling is van het Hebreeuwse Oude Testament naar het Grieks, een jaartje of 200 voor Christus, ongeveer. Maar goed, in ieder geval in de tweede eeuw voor onze jaartelling reeds. Dus voor opper is goed, voor meester is goed, in de zin van hoog en in de verte. En dat zang, dat heeft men erbij bedacht in de termen, Lamenatjach. Op de toekomst, op de eeuwigheid. Het gaat ook over de toekomst. Het gaat om het openbaar worden van het koninkrijk van Christus. En dat hangt weer samen met de onderwerping van de vijanden. Zoals dat zo dikwijls in de profeten, zeker ook in de psalmen, aan de orde komt. En in deze vier psalmen is dat ook het geval. Ik moet alleen meteen naar aanleiding van vers 2 wat zeggen, want er staat dat deze psalm geschreven werd als Doeg de Edomiet gekomen was en Saul te kennen gegeven en tot hem gezegd dat David is gekomen ten huize van Achimerech. En dan volgt de psalm. De gebeurtenis zelf wordt beschreven in 1 Samuel 21 en 22. Daar komen wij Doeg tegen. Daar ga ik zo met u naartoe. En ik zeg alleen op voorhand dat men altijd geneigd is om in die Doeg, aangezien het de vijand was van David, om daarin te zien de duivel, dan wel de antichrist, voor zover het over de wederkomst van Christus gaat, wordt het dan automatisch de antichrist. Ik moet u zeggen dat dat mijn zin is, dat is om het bescheiden te zeggen, maar is dat niet het geval? Doeg de Edomiet is niet een beeld van de antichrist of van de duivel. Hij is een beeld van het judaïsme, van het jodendom. Dat laat zich raden, want hij was een van de belangrijkste, gewapende knechten, om zo te zeggen, van Saul. En hoewel Saul ook wel eens geacht wordt te zijn een type van de antichrist, zou toch langzamerhand duidelijk moeten zijn dat Saul net zo goed een type is van de wet. De heerschappij van Saul, van God gegeven, is een beeld van de heerschappij van de wet. Het begint goed, het ziet er geweldig uit, maar het leidt tot niks. Dat is Saul. En Saul wordt dus automatisch de vijand van David, want in David zien wij Christus, de zoon van David, en daarmee het nieuwe verbond en zijn beloofde eeuwige koninkrijk en wat is meer zij. En Saul houdt dat tegen. Vele jaren, maar Saul is een beeld van het judaïsme, de Joodse religie, die vijandig staat tegenover de Messias. Dat is tot in onze dagen zo, begrijp je me goed. Ze zijn beminden om der vaderen wil. Wat mij betreft ook, maar het staat in de Bijbel. Maar ook al zijn ze beminden, hoeft onze ogen niet te sluiten voor wat ermee fout is natuurlijk. Hè. Zij waren degene die in de tijd de Heer Jezus verwierpen als volk. Deden ze dat? Als volk, we hebben het over het volk. Hè. Van mijn part zijn alle individuen uitzonderingen, maar niettemin, we hebben het over het volk. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk. En anders wordt het hoog tijd om daaraan te wennen. Zij waren ook degene in de praktijk die de prediking van het evangelie en van het woord Gods in het algemeen tegenstonden. En moet ik zeggen, de uitvinders van de christenvervolging. Nou ja, lees het maar in je Bijbel. Je mag dat niet meer zeggen sinds de Tweede Wereldoorlog, naar het schijnt. Maar die Tweede Wereldoorlog heeft het verleden niet veranderd. Hè? Zo was het. En zo is het nog. Het is in de Joodse staat nog steeds verboden om het evangelie te prediken. En uiterst vijandig. Nee, ja, je mag ze komen helpen. Geld is geld. Hulp is hulp. Maar, nee, dat is zo. Ja. Maar het evangelie prediken, dat is officieel verboden. Men staat er vijandig tegenover. Helaas. Maar dat is de positie van Doeg als de wapendrager van Saul. En zo gedraagt hij zich ook. En daar neem ik u mee. Ik zal vanavond denk ik niet in deze psalm terugkomen. Want je moet toch die geschiedenis kennen, hè? En ik heb heel veel Bijbelse geschiedenis geleerd op school, maar nooit iets over Doeg. Wel over Saul en over David, maar Doeg, u wel? In 1 Samuel krijgen wij uitgebreid uitgemeten de vijandschap van Saul tegenover David, met als gevolg dat uiteindelijk David moet vluchten op aanwijzingen in hoofdstuk 20 van een zoon van David genaamd Jonathan, en met hulp bovendien ook nog van een dochter van Saul, zeg ik het verkeerd, een zoon van Saul namelijk Jonathan en een dochter van Saul namelijk Michal, waar David mee getrouwd was. Die liet hem door het venster. Ja, een rare gewoonte is dat, hè? Ja, later hebben ze Saul ook nog eens door het venster laten gaan. Dat is niet voor niks dat dat hetzelfde is, hoor. Ja. Maar goed, dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat vanaf 1 Samuel 21 David dus daadwerkelijk op de vlucht is. En dan staat er in 1 Samuel 21... toen kwam David te Nob, tot de priester Achimelech. Nob schijnt in de buurt van Jeruzalem te liggen. De betekenis van de naam is iets als mond. Ons Nederlandse woord nebbe is daar aan verwant. Nee, het is hetzelfde woord. En nebbe is in goed Nederlands een snavel. Ja. Nebbe. Nebbe. Alleen nog bekend in kruiswoordpuzzels, dat geef ik direct toe. Maar het staat heus in je woordenboek. De mond. De gedachte is, Nob is de plaats waar het woord van God is, waar de Heer spreekt. En daar is dan ook inderdaad de priester, Achimelech. En Achimelech betekent... wat betekent het? Dat betekent, mijn broer is koning. Want het Achi, dat is de broer. En Melech, dat weet u, dat is koning. Mijn broer is koning. Nou, is dat niet verbazingwekkend? Je hebt een priester die zegt, mijn broer is koning. Zodat je de priester en de koning bij elkaar hebt. Dat had je al eerder in de Bijbel. Want mijn broer is koning, dat zei een andere priester ook ooit, hè? Aaron. Ja. Aaron en Mozes, de twee broers, vertegenwoordigen priesterschap en koningschap. Mozes als koning staat maar één keer in de Bijbel, dat weet ik wel. Maar het staat er dan toch wel. En maar los daarvan, hij fungeerde toch als zodanig. Ook al wordt hij dan maar één keer zo genoemd. Maar uiteindelijk wijst het natuurlijk op Melchizedek. Die is koning en priester. En daarmee kom je terecht in nieuwtestamentische waarheid. En dat blijkt wel, want even in een ontmoeting tussen David en Achimelech, mijn broer is koning. En hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen? David was alleen. En waarom is er niemand bij u? En David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Wij zeggen dan, David ligt. Want de koning had hem niet gezonden. Maar als je begrijpt dat David een profeet was, en Peter zegt dat dat zo is, dan zeg je niet meteen hij ligt. Want het hele punt is dat de positie van David feitelijk is die van Christus. En die wordt wel degelijk voorgeschreven. Bevolen is misschien een sterke term. Maar die wordt wel voorbeschreven, voorgeschreven in de wet. Waarvan Saul dan toch de personificatie was. Saul staat voor het oude verbond der wet. En de positie van Christus en het nieuwe verbond en al wat daarmee samenhangt, wordt in de wet beschreven. Op zijn minst geïllustreerd, maar ook gewoon zwart-wit en in klare taal soms. Dus zo vreemd is het nog niet. Maar David zegt, ik ben op een verborgen en geheime missie. En wat betreft degene die bij me hadden moeten zijn, de jongelingen heet dat, de boys, de knechten, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. David zegt, ik heb ze gewezen naar de plaats, de woonplaats, van Ploni, Almoni. Zulk een. Ik heb ze de zaak, de plaats van, kent u die? Ploni heet die, hè? Ploni Almoni. Is vertaald met zulk een. De vertalers hadden er ook voor kunnen kiezen om het niet te vertalen. Dan had er gewoon gestaan, die heb ik de plaats van Ploni Almoni te kennen gegeven. Dan zegt u, wie is Ploni Almoni? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat was iemand uit de andere tak van de familie van David. Hè? En er staat in het voorgaande Bijbelboek, dat is het boek Rut. Richter Rut en Shalom. Ja, klopt. Het voorgaande Bijbelboek, het boek Rut. Want Ploni Almoni is de naam van die losser die eerst in aanmerking kwam. Hé, hey, zulk een... Belt u eens hier, zei Boaz. Zul je lossen? Ja, zei hij. Het Toen zei Boas, ja, maar dan moet je ook met Rut trouwen, want het zit er dan vast. Toen zei hij, nou, dat zal ik niet kunnen doen, omdat ik mijn erfenis, mijn erfdeel niet kwijtraak, of wat hij maar zei precies. Maar als Boas de losser was en er was één losser die hogere rechten had dan Boas, dan is het zijn oudste broer geweest, zijn oudere broer geweest, Eli, niet Eli Melig, die was juist overleden, weet je nog. Maar het was Plony Almoni. Maar die komt er verder niet aan te pas, maar hij wordt daar wel geïntroduceerd. En ik heb nog nooit zo snel het boek Rut uitgelegd als dat ik nu ga doen. Boas die Rut lost, zeg maar verlost, vrijkoopt en wat het allemaal maar was, en haar erfdeel veiligstelt. Boas is een type van de komende sterke, zo letterlijk mogelijk vertaald. Boas. Bo is komen. En as is van us en usia is kracht. Kan ook een bokje zijn trouwens. Maar de krachtige, de komende sterke man. Boas. Wij kennen hem trouwens aan de sterrenhemel. Daar heet hij Boötes. Je herkent daar meteen de naam Boas in. En dat is een uitbeelding van de komende Messias. Zoek dit maar eens op. Ja, en dat is heel oud hoor. Daar heb ik het verder niet over. Maar, maar uit Boas en Rut wordt geboren. Wat wordt er ook weer uitgeboren? Obed, geloof ik. Obed. En uit Obed wordt geboren Izzy. En uit Izzy wordt geboren David. Maar uit de andere tak van de familie heb je Plony Almoni. Wie het allemaal was. Die, je zult zeggen, die kom je toch niet tegen? Ja, die kom je hier weer tegen. Hij heeft nog steeds zijn erfdeel. Dat hij niet zou verspelen, was de bedoeling in Rut. En hier zijn de knechten van David er naartoe gegaan. Het punt is, Boas is degene die Israël zal lossen in de toekomst. Eigenlijk die het Joodse volk zal lossen in de toekomst. Maar er was nog een zuster van Rut. Nou ja, schoonzuster. Ook weduwe. Enerzijds, Orpa, die moet dus een beeld zijn van de 10 stammen van Israël, dat is makkelijk genoeg. En aan de andere kant, bij de lossers, hebben die andere lossen die zeggen, ik heb al een erfdeel, ik kan Rut niet lossen. Maar die Plony Almoni is dus gewoon een beeld van Christus. Niet in zijn wederkomst, maar in onze tegenwoordige tijd. Waarin hij zich verbergt. En ik heb wel eens gezegd, en ik meen dat ook, ik denk dat hij een relatie onderhoudt met Orpa, namelijk met de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Maar daar gaat het me nou niet om, hè. Waar het me om gaat, is dat we in elk geval in onze tegenwoordige tijd terechtkomen. Want Plony Almoni is een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. Degene die Juda, Jozef ook, of Israël voor mijn part, niet lost. Hij zegt, ik kan het wel doen. Hij heeft ook de oudste rechten, maar hij doet het niet. Hij zegt, ik heb al een erfdeel. En het hele punt is dat je kan vragen, waarom verlost God Israël niet in onze dagen? Ik bedoel eigenlijk Juda, maar dat doet hij nou niet. Maar waarom doet hij dat niet? Omdat hij de gemeente verzamelt in onze tegenwoordige tijd. Wij zijn zijn erfdeel immers. Dat heet toch zo ook in het Nieuwe Testament? Nee, iets minder doorgevoerd, zegt men, en dat staat in nogal wat boeken, is Plony Almoni in beeld van de Heilige Geest. Maar ja, dat is hetzelfde als wat ik nou zei, dat is Christus in onze tegenwoordige tijd. De Heer die zich verbergt, die een werk doet in het verborgene. En niet via Juda. Waarom lost hij Juda niet? Omdat hij een erfdeel heeft. Hij doet nu een werk aan de gemeente. En zodra dat voltooid is, of zal ik zeggen, zodra de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, maar ja, dan moet ik die term weer verklaren uit Romeinen 11. Dan pas, daarna pas, zal Israël verlost worden. En al zo zal geheel Israël zalig worden. En hoe het daar maar staat. Dat is Romeinen 11. Maar die situatie van Plonio-Moni, dat is de positie, de plaats, de positie van de gemeente. En het is vertaald met zulk een, zo en zo, Mr. X, of hoe je dat maar zeggen moet, NN, de Anonymous. We weten niet wie het is verborgen. Maar als het verborgen is, weet je toch wie het is? Als het verborgen is, gaat het toch om de Heer die zijn aangezicht verbergt en een werk doet in het verborgene in verband met de verborgenheden van het koninkrijk, in de bedeling der verborgenheid, en dan noemde ik achter elkaar heel wat verschillende termen uit de Bijbel, daar gaat het over. Kortom, wat we uitgebeeld vinden is een gemeentelijke situatie. David, die geassocieerd is met de priester wiens broer koning is, om zo te zeggen. Maar in ieder geval geassocieerd wordt met priesterschap. En ook behandeld wordt overigens alsof hij priester is in de volgende verse. Daar hebben we het zo over. En als je vraagt, maar waar zijn de lui die bij u horen? Zegt hij, nou, die bevinden zich in de positie van zulkeen, van Plonio-Moni. Het is familie, maar het is uit de andere tak van de familie. Maar wil ik daar maar niks over zeggen meer. Hè? Ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven. Wij vinden trouwens in 2 Koningen 6 vers 8 die plaats nog een keer. De plaats van zulk een, want dat is ook een geheime plek daar. Waar men zich verzamelt. Ja, ik ga dat niet bespreken, want dat is helemaal een onbekende geschiedenis. Maar het komt daarna nog een keer voor. En zelfs in het Nieuwe Testament komen we hem tegen. Want als de discipelen zeggen, waar moeten we de paasmaaltijd bereiden, zegt de Heer tegen 2 van zijn discipelen, waarom dat er 2 zijn, laat me zitten. Maar hij stuurt ze naar de stad en zegt, ga je naar de stad en daar vind je, daar zul je zulk een zien. Nee, het is geen Plonio-Moni, want het is Grieks daar, hè. Maar daar zie je zulk een met een waterkruik op zijn schouder of wat het maar was. En die moet je achterna lopen en dan vragen, waar is de zaal die, enzovoorts. En dan blijkt daar een zaal te zijn, een toebereide plaats. In een opperzaal, boven het aardse niveau. Het is een beeld van de hemel, dus een opperzaal in de Bijbel altijd. Maar ze worden er naartoe geleid door zulk een.
De waterman.
De waterman, ja, dat is helemaal mooi natuurlijk, want De man met de waterkruik kennen we ook aan de hemel. En is inderdaad een beeld van de Heilige Geest. Dat is van stromen van levend water. Maar eigenlijk gewoon van Christus dus. Waarbij stromen van levend water uit zijn binnenste zouden vloeien enzovoort. Maar omdat het verborgen is, heet het dan Heilige Geest. Zo wordt die term gebruikt in de Bijbel. Zie? Maar, en dan blijkt er een positie te zijn. Dat is dus de plaats van zulk een. Alleen is die dan in Jeruzalem blijkbaar. De plaats van zulkeen. Dat is de opperzaal. De plaats van zulkeen. En als we het over de opperzaal hebben, leggen we weer uit de positie van de gemeente in onze dagen. Waar wij verzameld worden. Niet op het aardse niveau, maar op het hemelse niveau. Met de deuren gesloten om de vrezen der Joden. En daar is de Heer in ons midden. En bij hem zijn we veilig. Dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. David, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bij nader inzien, dat kon toch wel eens de plaats van zulk een zijn waar de jongelingen hun schuilplaats hebben. Het rijmt allemaal op elkaar, hè? Er zitten allemaal verbindingen tussen. Ja. De plaats van zulk een. Nou goed, en dan, wat is er onder je hand? Waar kun je over beschikken? Geef mij 5 broden in mijn hand. Of 2 vissen. Of wat er gevonden wordt. 5 broden. Ja. En wat je dan moet verklaren naar aanleiding van, wat was het, Johannes 6? Dat geldt hier ook, hè? 5 broden. Het gaat om leven. Brood is leven. En als 5 is, staat het voor geestelijke dingen. Dus voor geestelijk, namelijk eeuwig leven. Verborgen leven. Ja, precies. En de priester antwoordde David en zei: er is geen gemeen brood, geen algemeen, geen gewoon brood betekent dat, hè? Onder mijn hand. Ik kan niet beschikken over gewoon brood, maar er is heilig brood Wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben enzovoorts, want het is heilig brood. Het blijkt namelijk het brood te zijn van de tafel der toonbroden. We moeten op een of andere wijze naar bepaalde normen rein zijn, zegt de hoge priester, de Achimelech. Niet dat die voorschriften bestaan, daarvoor in de voorschriften zijn dat het brood van de tafel der toonbroden elke week, elke sabbat, ververst moet worden. En daarna wat van de tafel afkomt, zou gegeten worden door de priesters. Die krijgen dus brood voor een week oud. Maar ja, ja. Zou gegeten worden door priesters. En David was geen priester, maar Achimelech zegt, nou ja, als jullie maar rein zijn, dan nood breekt wet. In het Nieuwe Testament komen wij die discussie ook weer tegen. Hè? In Matthäus 12, geloof ik. Als ik het goed zie, want ik moet het hier ook even lezen, even spieken. Waar de Heer Jezus het zelf aanhaalt. Omdat hij beschuldigd wordt van dat hij de wet heeft overtreden. En dan zegt hij, maar hoe zit het dan met David? Die at van de tafel der toonbroden. Dat mocht toch ook niet? Was toch ook in strijd met de wet? Nou ja, en als dat goedgekeurd wordt, dan heb je jurisprudentie. Hè? Kun je beroepen. De wet zegt wel dat niet mag, maar volgens de jurisprudentie is er geen enkel probleem. Zo is het. Met andere woorden, David wordt voor de gelegenheid wel degelijk beschouwd als priester. En daarom eet hij dus van de tafel der toonbroden. En hij niet alleen, want het was ook voor de jongelingen. Die hele club, zo groot zal het niet geweest zijn, maar de hele groep om David heen in de plaats van Ploni Almoni, krijgt dit brood. En het wordt ze gebracht door David en het komt van de tafel der toonbroden. Het is alleen voor priesters. En de andere plaats van Plonium, gaat hier weer kortsluiting, daarom kom ik er niet doorheen. Hè? Dat was zo'n geschiedenis. Hè? De andere plaats van Ploni Almoni was de opperzaal in Jeruzalem. De plaats van Zulkeen, daar komt de Heer, de zoon van David. En wat komt hij er doen? Brood uitdelen aan zijn discipelen. Het is de uitbeelding van zijn hoge priesterlijke functie nu. Vandaar dat wij in onze dagen nog steeds kennen het zogeheten avondmaal, wat niet anders is dan een uitbeelding van het hoge priesterlijke werk van Christus. Hij geeft ons brood. Leven. Brood des levens. Petrus zegt, waar moeten we anders naartoe? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En nog hoger, maar dat is bij Johannes, ik ben het brood des levens. Hij was degene die koning zou worden. Dat is nog steeds zo in onze dagen. Want voor wat betreft het aardse koningschap van Christus, wacht dat op de toekomst. Maar intussen is hij wel de priester die zorgt voor degenen die met hem verbonden zijn. Voor zijn jongelingen in de plaats van zulk een. Voor zijn jongelingen die het erfdeel van zulk een zijn. Merkt u dat ik Rut, de geschiedenis van Rut en deze geschiedenis in één keer vertel? Het is één en hetzelfde. Dat is schrift met schrift vergelijken. En dan nog de geschiedenis in het Nieuwe Testament. Hè? Ja. David nu antwoordde de priester en zei, ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren toen ik uitging. En de vaten der jongelingen zijn heilig en het is op een of andere wijze, zegt hij, toch gewoon brood. Te meer de welheden ander in de vaten zal geheiligd worden. Dat wil zeggen, het was inmiddels afgedankt van de tafel der toonbroden. Dus ja, moest er maar mee door kunnen. Wat gebeurde? Toen gaf de priester hem dat heilige brood, zeggen de vertalers erbij, want heilig brood was het, gewijd aan de dienst van God, dit brood. En het leven dat wij van de Heer ontvangen in de plaats van zulk een is leven dat per definitie gewijd is aan de dienst van God. Dat maakt ons tot priesters. Ja. Er was geen brood dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als het weggenomen werd. Eens in de week. Kortom, dit is een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarin David, de zoon van David, tot koning gezalfd is. Dat gebeurde namelijk officieel in zijn opstanding eigenlijk, Christus. Maar waarin Saul in de praktijk toch nog steeds regeert. In de praktijk. Dat begrijpt u toch? Wet in het algemeen. En inderdaad ook de Hebreeuwse of Mozaïsche, dan wel Joodse wet in het bijzonder. In ieder geval binnen het Jodendom. Maar eigenlijk in het Christendom ook, hè. Hoe dan ook. En de hele wereld leeft onder religie. Daar heb ik het nog niet eens over de islam, hè. Dat is religie allemaal. Dat is Saul, de eisende. Dat is wat zijn naam betekent. De eisende, daarmee de vragende, de dwingende. Kortom, dit is onze tegenwoordige tijd. Het wachten is namelijk... Alle hoofdstukken die verder volgen, nou, het zijn er nou niet zoveel meer hier in Samuel. Maar het zijn nog heel wat jaren. Het wachten is op de dood van Saul. En meer in het bijzonder op het moment dat inderdaad de stammen Israëls kiezen voor David als koning. Dan ben je nog 7 jaar verder overigens. Dus het duurt nog wel even. Heb je dat nog? Want Saul stierf en hij werd opgevolgd in Isboset. En Abner die maakte de dienst uit, de legeroverste, die hier ook al zo'n rol speelde. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar symbolisch, typologisch, profetisch, het wachten is op de dood van Saul. Elders heet dat trouwens, het wachten is op de dood van de hogepriester. Van het oude verband wel te verstaan. Dat is in de wet op de vrijsteden. Ik weet dat ik het wat moeilijk maak. En ik moet dringend ophouden aan het eind van de avond. Maar u weet toch, de doodslager zal vluchten naar de vrijstad. En daar is hij vrij, in die vrijstad, in plaats van zulkeen. In de vrijstad, tot aan de dood van de hogepriester. Dat is niet de dood van de Heer Jezus, dat kan niet, want de Heer Jezus stierf weliswaar, maar dat was niet als hogepriester. Dat kan helemaal niet. Hij was geen hogepriester, zegt Hebreeën 7. En daar sluit ik me dan maar bij aan. Staat daar gewoon. De dood van de hogepriester wil zeggen het einde van het oude verbond. En dat betekent dat een Jood nu zou vluchten naar de vrijstad waar hij vrij is. Tot een einde gekomen is aan het hele Jodendom eigenlijk. Omdat de Messias gekomen is en dan het nieuwe verbond aanbreekt. Dat is in kort, misschien iets te kort gezegd, maar dat is in kort de gedachte die erachter steekt. Hè? Maar in deze geschiedenis is het wachten op daadwerkelijk einde van de heerschappij van Saul. En de heerschappij van Saul is dus de heerschappij van de wet. En zolang het Jodendom bestaat, namelijk het religieuze Jodendom, zolang men vasthoudt aan de wet, komt er van de komst van de Messias niks terecht. Ja, nee, je kunt respect hebben voor een Joodse wet of voor welke religie dan ook. En zeggen dat het Bijbelse gronden heeft en zo. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Natuurlijk is het Bijbelse grond. Precies zoals je over Saul kunt zeggen, hij was gezalfde des Heren. En David zelf zei het. Het is een gezalfde des Heren. Hij zei, ik zal hem geen kwaad doen, het is een gezalfde des Heren. Maar het was wel degelijk wachten om van hem af te komen. Alleen David zei, ik doe het niet, ik wacht gewoon. En later krijgt David het koninkrijk op zijn bordje. Er komt Abner als vertegenwoordiger van het huis van Saul en zegt, ik kom je alle stammen van Israël brengen, dat je koning zult zijn, zegt hij tegen David, over heel Israël. En Abner draait zich om en loopt de straat uit, naar de stad uit en wordt vervolgens gedood. Niet door David trouwens, maar dat betekende meteen het einde van het hele huis van Saul. Nou ja, op Mephibosheth na dan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het beginsel is dat het wachten is, ook in onze dagen, op de dood van Saul. Tot Juda, het volk, officieel de naam van Jehovah zal aanroepen. De naam die het hen op grond van hun Joodse religie verboden is om uit te roepen en aan te roepen. Men mag hem niet uitspreken. Dat weet u toch. Men wil die naam niet horen. Zelfs Dus we zijn nou even onder elkaar. Zelfs onder gelovigen uit de Joden vandaag moet je oppassen. In ieder geval moet je nooit de naam Jehovah noemen, of Yahweh, of Yahoo, of hoe men uitspreekt. Maar de kans is groot dat je slaande ruzie krijgt. Ik meen letterlijk wat ik zeg. Als je het hart hebt om de naam Jezus uit te spreken. In wie zij zeggen te geloven, maar je mag nooit Jezus zeggen. Van hun. Dan wordt het Yeshua. Want zij zijn Joden, hun taal is het Hebreeuws en dat is de norm. Alleen mijn Bijbel zegt dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan en dat de Heer door belachelijke lippen, door heidenen dus, in andere talen tot dat volk zou spreken. Ik zou niet weten waarom wij dat ook niet zouden doen en gewoon spreken over Jezus Christus. Toen heb ik het nagevraagd aan Isaac da Costa en zijn maten. Ik bedoel niet oneerbiedig, in tegendeel. He? Jezus. Ja, zo heet hij. Nou goed. Maar het wachten is op de ondergang van het Jodendom. En daar zouden wij dus in ieder geval, wij zouden niet bijdragen aan het instand houden daarvan. Om wat voor reden dan ook. Begrijp je me goed? Ik respecteer het. Want ook ik zeg, het is uit de Bijbel afkomstig. Je kan er het een en ander uit leren, als je de Bijbel er tenminste bij open hebt, enzovoort. Maar daar moet een eind aan komen. Toch? Men moet komen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Zo is hij ons gepredikt in het Nieuwe Testament. Dat is niet Hebreeuws, dat is Grieks. En daar heet hij Jezus. Jezus dus. Toch? En niet Yeshua. Kan het ook niet helpen. En er staat dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En zo verder. En het wachten is er dus op dat inderdaad het Joodse volk als volk de naam des Heren zal aanroepen. Hetgeen geen enkele Jood hoeft te beletten om dat reeds vandaag te doen. En tot voor kort, ik denk altijd dat het ongeveer was voor de uitvinding van het Zionisme. Dat hebben ze toch uitgevonden, of niet? Natuurlijk wel, Joden waren niet van plan om naar het beloofde land terug te keren. De lui die dat doen, zijn ook niet orthodoxe Joden, dus zijn volstrekt atheïstische Joden. Dat is het Zionisme. Die hebben geen religieuze achtergrond. Zionisme vervult de functie van religie, maar in feite is het heel iets anders natuurlijk. Maar sinds het Zionisme Heb je ineens dat verschijnsel dat een Jood komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en dan is hij een Messiaans Jood. En dan mag je de naam Jezus niet meer gebruiken. En dan moet je God schrijven met G-apostrof D en dat soort dingen meer. Van die vreemde dingen die zelfs de orthodoxe Joden niet eens toepassen. Dat is heel moeilijk. Dat wil zeggen, dan wordt het dus toch vastgehouden aan een Joodse identiteit. Maar het hele punt is, men zou zijn identiteit opgeven. In de gemeente is Jood nog Griek. Wij zijn gestorven na de oude mens. Dat geldt zelfs voor Friezen. Nou, iedereen weet dat dat een hardnekkig volk is, dus dan lijkt het op het Joodse. Als het meevalt, stammen ze trouwens van Peres. En dat is nog een van de zonen van Juda, hoewel ik denk dat het een andere Veres is, namelijk een van de zonen van Manasse. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het gaat maar om het beginsel. Wie wij ook waren, wij zijn het niet meer. Paulus zegt, ik was een Jood. Was, maar ik heb toen Christus wil schade en drek gehaagd, opdat ik Christus zou gewinnen. Ik respecteer iedereen zijn afkomst en hoe hij zich voelt, allemaal prima. Maar je kunt er niet bij de Heer mee aankomen. Bij de Heer kom je aan met een verbroken hart en dat soort dingen meer. He? Wie ik ook was, een zondaar. En door genade zalig geworden. En dat heb ik geleerd van iemand die Joods was. Die heette Paulus. Nee, die heette Saulus. Zelfs Dien, Saul. Ja. Het is niet voor niks dat hij die naam heeft achtergelaten. op Cyprus, ja. En daarna als Paulus door het leven ging. Dus het is bijbels, volstrekt bijbels. Een gelovige uit de Friezen heet een christen. Een gelovige uit de Joden heet ook een christen. Volgens de Bijbel. Vanaf Antiochië heet het, werden ze christenen genoemd. Hè? Degenen die van die weg waren enzovoorts. Wij hebben deel gekregen aan Christus en zijn daarom christenen. En men zou tot volle overgave komen en niet maar een beetje. Hoe dan ook, Saul wordt als de, gedraagt zich als de vijand van David. En hij had personeel, dat is Doeg. En aan het slot zeg ik dan, Saul staat voor de Mozaïsche wet in het algemeen. Als wet, geboden inzetting bestaande. En Doeg, de Edomiet, staat in het bijzonder voor het Judaïsme. En let op wat ik er straks gezegd heb over de Edomitische inbreng, Edom, in Juda in de dagen na of in en na de Babylonische ballingschap. Maar het Judaïsme is ontwikkeld vanuit de Mozaïsche wet. Maar het is er een afleiding van. Dat kan elke orthodoxe Joodje trouwens vertellen. En het Judaïsme komt niet van Sinai, het Judaïsme komt uit Babel. Heb je dat nog? En dan heb je toch wat lugubere namen op een rijtje, hè? Lijkt mij. Komt uit Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Er moet eind aan komen aan alles wat uit Babel komt. Toch? En Doeg, de Edomiet, is daar de vertegenwoordiger van. Een bloeddorstige man, zal ik maar zeggen. En hij heeft vervolgens, hij wordt hier geïntroduceerd. Hij was hierbij, hij wist dat David hier was. Hij vertelt dat later aan Saul. En Saul gaat braak halen. En Doeg is vervolgens de man die alle priesters, het hele huis naar Achimelech, maar alle priesters in Nob uitroeit, ombrengt. Dat is het volgende hoofdstuk. Want de wet is een bediening des doods. En dat geldt zeker voor het Judaïsme. Is dat de vijand? Is de vijand van het christendom? De vijand van de Heer Jezus Christus? Enzovoorts. En als je dat niet meer bent, omdat je als Jood tot geloof gekomen bent, waarom ben je dan nog een vijand van de naam Jezus Christus? Waarom moet je dan per se zeggen Yeshua Mashiach? Alsof Joden altijd Hebreeuws spreken. Dat deden ze nooit namelijk. Alleen in de synagogen. En sinds de oprichting van de Joodse staat, waarbij men een oude dode taal alsnog leven heeft ingeblazen. Als je het Oude Testament leest, oké, dan lees je over Mashiach. Yeshua wordt iets moeilijker, want zo komt de naam er niet helemaal in voor. Wel iets wat erop lijkt overigens. Maar hij wordt ons gepredikt als Jezus Christus in het Grieks vanuit de heidenen door lieden van belachelijke lippen. En als je komt werkelijk tot overgave aan de Heer Jezus Christus, dan heet hij dus Jezus Christus. Want God heeft deze Jezus, staat er in het Grieks, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld tot Here en tot Christus. Dat is het, hè. We moeten het hierbij laten. We komen de volgende keer op terug. Op die geschiedenis van Doeg en David. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw woord dat u ons hebt nagelaten. En we danken u dat we steeds meer mogen zien hoe dat woord ons spreekt over u. Getuigt over de Heer Jezus Christus. En ons spreekt over zijn werk in verleden, heden en toekomst. We danken u dat we mogen zien dat ook deze oude geschiedenissen profetisch van aard zijn en dikwijls zal spreken over de omstandigheden waarin wij vandaag leven. We danken u dat u een plan ontwikkelt, uw plan der eeuwen. En dat u op bestemde tijden doet wat u beloofd hebt, in overeenstemming met uw complete plan en met uw beloften. En bovendien, u doet het om u te openbaren aan deze wereld als die rechtvaardige God. Ook als die liefhebbende en genadige God. Maar in elk geval als die God die niet alleen maar gesproken heeft, maar die ook zijn beloften vervult en waar maakt. We danken u daarom dat wij daarin mogen leven. Uit de rijkdom van uw belofte en dat u ons gemaakt hebt. Uit de rijkdom van uw genade en op grond van geloof tot uw kinderen en daarmee tot dienstknechten van uw nieuwe verbond. We danken u dat daarin is tot op heden Jood nog Griek. Maar dat wie wij ook zijn en waar wij ook vandaan komen en wat ook onze achtergrond is en ons milieu, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u dat bij u geen aanneming des persoons is. En dat wij, wie we ook zijn, als eerstelingen deel hebben gekregen aan die hemelse roeping en erfenis van de gemeente. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf aan u op te dragen. En te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Omdat wij vervolgens ook mogen verwachten dat uw genade en daarmee uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Wees u dan ons nabij, op grond van uw woord en beloften, om Christus wil en uit genade. Amen.